Indische, het theatrale en het therapeutische in één pakket. Dat is Langzaam wordt het lichter. Dat is de vierde en definitieve stond op de website Indievoorstelling van het Enschedese duo Marion Gerverdink en Harriet Bersma. Gaat over een bevrijdingsoorlog. Net na de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indiërs die soms generaties lang werkten in Nederlandse dienst. De onmogelijkheid om te blijven in je geboorteland, omdat je leven er niet zeker was, leidde tot meer dan 300.000 Indonesiërs die om die reden tussen 45 en 65 in de vorige eeuw per stoomboot naar dit kikkerlandje vertrokken. Onder hen waren ook Gerverdink en Bersma. Dat vermoed ik in ieder geval, gaan we zo vragen. En zondagmiddag staat de voorstelling daarover Langzaam wordt het lichter in de Kleine Willem hier in Enschede. En Marion is hier. Welkom Marion, leuk dat je er bent.
Ja.
Ik wil beginnen, je stuurde ons een foto.
Ja.
Is deze foto?
Waar kan ik hem? Oh ja. Ja.
Ik ga er even vanuit dat dit jij bent als klein meisje met je moeder. Klopt
nee,
dat?
Nee.
Oh, vertel wat het
en
is.
Waarom ik hem gestuurd heb. Ik vind het een vrij dramatische foto.
Okay.
Als je naar dat kindje kijkt.
Mm-hmm.
Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ik hoop dat mijn broer dit ook nooit hoort. Want hij wil niet bij mij in de toneelstukken. Maar het is mijn oudste broer. En hij is geboren in de Tweede Wereldoorlog. In en Nederlands-Indië. Dus in de. Mijn vader zat als krijgsgevangene in de mijnen van Japan. Ik weet nu pas dat dat enorm zwaar en martelend werk is geweest.
Ja, kunnen we ons iets bij voorstellen?
Daar heb ik nu al ontzettend veel medelijden mee. Ik heb me nooit gerealiseerd dat dat zo erg was.
Wanneer hoorde je dat? Dat je vader daar zat? Ja, we zitten meteen in het verhaal.
Dat weet ik. Ik weet allemaal dat hij daar zat. Maar pas bij dit stuk heb ik allemaal stukken gelezen van wat er voor martelingen waren en hoe hard het was.
Maar terug naar de foto, dit
en nou
is jouw moeder.
Ja. Dit is mijn moeder.
Mm-hmm.
En dat jongetje is mijn oudste broer.
Mm-hmm.
En in het stuk heb ik een heel klein stukje dat mijn moeder voor de JAP moest werken. En ik weet niet wat ze deed voor de JAP. En elke keer zei ze administratief. Maar ik weet echt niet of dat zo was. En voor dit jongetje moest ze zorgen. Dat is geboren in de oorlog, terwijl mijn vader al in Japan zat.
En je moeder zat waar?
En mijn moeder zat in Bandung.
Bandung. Java.
Java, ja, Java. En toen vertelde zij later dat dit jongetje dan een vuile luier had. Maar ze moest voor de JAP werken, En toen werd ze zo razend dat ze dat jochie met zijn hoofdje in de poepluier heeft gedrukt. En toen vertelde ze later aan ons, sindsdien was zij zindelijk. Nou ja.
Ja. Even een anekdote, maar om een soort.
Ja.
We gaan zo over dat verhaal verder.
Ja.
Je schetst meteen al dat indringende verhaal van Nederlands-Indiërs.
Ja.
Of van Indonesiërs in Nederlandse dienst in die periode.
Ja.
Tweede Wereldoorlog, later kwam daar natuurlijk de repatriëring naar Nederland.
Ja.
En de onafhankelijkheidsstrijd, dat allemaal bij.
Ja.
Maar dat is jouw verhaal, het verhaal van jou. Maar dat is ook het verhaal van jouw medespeler, Harriet Bersma, volgens
mij. Harriet is in zekere zin jaloers op mij, omdat ik zoveel Indisch bloed heb. Harriet heeft alleen een moeder met Indisch bloed.
En jij hebt?
Beide ouders hebben in Bandung op de HBS gezeten. En beide hebben dus Nederlands-Indisch bloed. Maar dat wil zeggen dat je ontzettend veel bloed hebt. Ook Chinees heb ik. Dat gaat ook in mijn stuk. Ik heb een overgrootvader, puur Nederlands, die een Chinese bijvrouw had. Of meerdere Chinese bijvrouwen. En hij had maar één kind wat hij meenam naar Nederland. En dat was mijn oma.
Zo.
En die heeft hij ook erkend. Maar die was dus totaal, nou laten we zeggen, half Chinees, half Nederlands.
Ja.
En daar heb ik dus ook.
Even want Indonesië was ook een soort smeltkroes van allerlei culturen. Hè? Daar zaten die Nederlanders, de Indonesiërs, de Javanen, de Molukkers, Chinezen heel veel.
Ja.
Japanners later.
Ja.
Dus dat is één mengelmoes van bloed.
Zie je mijn ogen?
Ja, ik zie je ogen. Ja.
Dat is Armeens.
Ja.
Ja.
Oh, Armeens?
Dat is weer Armeens.
Ja, maar goed, oké.
Okay. Ja, maar zoveel is die smeltkroes, wil ik zeggen.
Maar je schetst iets over jouw afkomst. Hè?
Ja.
Het is natuurlijk een verhaal van veel Nederlandse Indiërs.
Ja.
Jij hebt daar waarschijnlijk ook creatief bloed. Niet alleen Indonesisch bloed of Indisch bloed, maar ook creatief bloed. Voorstellingen over gemaakt. Maar kan jij ons kort schetsen wat dat verhaal voor jou, en dan waarschijnlijk ook van Harriet in andere variant, maar wat dat is en wat dat betekent?
Nu bij de vierde voorstelling of algemeen?
In algemeen, hè? Denk ik. Ja,
nou,
waar kom je vandaan?
Ik heb het nooit zo beseft. Ik wist niet eens dat ik. Ja, ik wist het natuurlijk wel, hield me er niet mee bezig dat ik Indisch was. Harriet blanke huid, wilde juist zo graag er Indisch uitzien. Zij zag mij en ze dacht, ja, dat is echt Indisch. Maar we hadden allebei theater gedaan, drama in Utrecht. En toen kwamen we op het idee om dan samen toneelstukken te maken. En toen ben ik me gaan verdiepen in dat Indische.
Want jij was daar niet mee bezig, zei je. Ook van huis. Werd niet over gesproken thuis? Is dat het verhaal?
Nee, dat zeg ik ook. Het woord vluchteling werd sowieso niet genoemd. Maar in ons huis, in ons land, in ons leven was zoveel schreeuwen en geweld en weet ik wat. Dan denk je niet of dat Indisch is.
Maar je bedoelt achter de schuifdeuren, letterlijk?
Letterlijk achter de schuifdeuren, ja, bij ons in huis.
Ja, de buren hoorden dat niet, wisten dat niet waarschijnlijk, maar...
Nee, ik moet wel zeggen, toen ik ons tweede stuk speelde, dat heette Voor God en Vaderland, toen kwam er een...
Het gaat over jouw vader, hè?
Het gaat over mijn vader.
Een knilmilitair.
Ja, maar ik vind ook een prachtman. Ik heb echt ontzettend veel bewondering voor hem. Ik realiseer me nu pas hoeveel hij geleden heeft. Hij moest ook nog eens een jaar naar Korea. Hij kwam uit Nederlands-Indië, hup, klaargemaakt voor Korea, hup. Kaptein van 120 man onder zich. Had ook van alles mis kunnen gaan. Maar hij heeft het wel gered. Mm-hmm. En toen stond er in de Zeeuwse Courant, kaptein Gerverding, juist terug uit Korea, geeft van die prachtige commando's alsof hij gisteren terug is. Als hij maar één dag is weg geweest. Ja,
onbeschadigd, zou je
onbeschadigd
zeggen. Maar achter de schuifdeuren bij jullie thuis, ja, was de werkelijkheid
tuurlijk,
anders.
Tuurlijk, ja. Tuurlijk.
Maar was dat door zijn beschadiging? Of was dat omdat dat ook een stuk Indische cultuur was waar hij vandaan kwam? Ja,
daar heb ik ook natuurlijk wel eens afgevraagd. Indisch. In het lelijke, ik heb dat nooit gezegd, maar ze zeggen trappen naar beneden en likken naar boven. Dat wordt wel eens over de Indische mens. Dat zeg ik niet, hoor. Ik zeg wel, wij zijn natuurlijk een volk wat ooit gegroeid is van, ja, als ik het Indische bloed zie, het Indonesische bloed, zat ik onder de Nederlander. Als ik het Nederlandse bloed zie, zat ik boven de inlander. He? Dus mijn moeder zei ook altijd, jullie zijn geen inlander, jullie zijn Indisch. En dat is iets om trots op te zijn. Jullie hebben Nederlands bloed. Nou ja. En waar nog eventjes de vraag. Welke? Wat?
Nou ja, ik vroeg me af, want je zei van er werd eigenlijk je zoektocht begon bij van er wordt thuis geschreeuwd. En wat is daar? Waar komt dat nou vandaan? Is dat nou uit? Is dat cultuur of is dat de trauma?
Nou, daar denk ik heel erg. Ons stuk begint met 12 foto's van 15 vluchtelingen. Dat zal vast niet hetzelfde zijn als wij hebben meegemaakt. Maar dus inderdaad, daar kwam een Indisch iemand naar mij toe en die zei, heb jij je vader kunnen vergeven, Marion? Hoe heb jij je vader nou kunnen vergeven? Dus met andere woorden, ook in haar gezin kwam heel veel geweld voor. En ik kon mijn vader vergeven. Hij zei altijd dat hij zo rijk was aan kinderen. Niet rijk aan geld, maar rijk aan kinderen. En hij heeft er werkelijk alles voor gedaan om ons die opleiding te geven, waardoor wij nu vrij zijn om te doen wat we kunnen.
Ja. Maar dat zeg jij nu retrospectief. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd zo in jouw relatie met je vader hebt gestaan.
Nou, gek
of
genoeg.
Met je moeder misschien.
Nee, met mijn moeder zeker niet. Nee, tot 5 jaar geleden was het allemaal, zat er echt wel veel, ik wil het niet haat noemen, maar ik kon zo kwaad worden wat ze
onmacht,
gedaan heeft.
Woede, dat soort dingen.
Ja, ze kon mij... Ja.
Maar ook gerelateerd aan het trauma. Ik zeg maar even het trauma van Indonesië en van de Nederlands-Indiërs.
Ja, nou ja. Van mijn moeder, die was helemaal opgegroeid in Weelde. Er was een naaister, er was een kokkie, er was een chauffeur, alles wat je maar wil. Mijn vader ook wel, maar bij mijn vader zijn ze op zijn derde. Zijn moeder is weggestuurd door zijn dappere vader, zullen we maar zeggen. Dus daar is al meteen een trauma dat je moeder kwijt bent gewoon. Nou ja, goed, dus mijn moeder heeft een heel, vader en moeder zijn toch...
Keurige, even middenstand, welstand.
Keurige,
buitenkant ook veel, dan kan ik me voorstellen.
Keurige.
En zeker hoger dan de inlanders, op de sociale status.
Zeker. Ja. Ik denk zelfs, dat denkt Harriet nu, en dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, maar dat de stand van mijn moeder net even iets hoger was dan de standing van mijn vader. Mm-hmm. En mijn vader maar vechten voor alles. voor God en vaderland.
Ja. Maar er is natuurlijk verwevenheid tussen, zeg even, ik til het even aan een ander niveau.
Ja,
hè? Verwevenheid van zeg maar die persoonlijke tragedie van een gezin en alles wat in een gezin kan spelen.
Ja, ja.
Dat heeft met Indisch of Nederlands, blank, bruin, dat maakt allemaal niet uit. Iedereen kan dat soort dingen meemaken en dat heeft effect op de generaties.
Mm-hmm.
En daar zit dat verhaal van een cultuur, van een volk.
Ja.
Dat moest vluchten.
Ja.
En dat herkenbaar is voor veel mensen.
Ja.
Jullie hebben in dat verhaal van het volk vertolkt in nu de vierde voorstelling. Er zijn drie aan vooraf gegaan, heb ik begrepen.
Ja. Ja.
Waarom voelde je de behoefte, voelden jullie met z'n tweeën 30 jaar geleden elkaar ontmoet, dus een hele tijd, de behoefte om dat in voorstellingen te gieten? Wat was daar belangrijk aan?
Ik zou zeggen, misschien dat het aparte mensen waren en aparte belevingen. Dus werkelijk apart. Ja, je kunt. Natuurlijk, als je je verdiept in een mens, dan heeft ieder mens aparte dingen. Maar ja, ik weet zeker. Ja, het is zeer menselijk en tegelijkertijd heel onmenselijk wat er gebeurd is.
Dat is helder. Kon jij jouw verhaal, jouw belevenissen, alles wat jij meegemaakt hebt thuis, die geschiedenis die wel of niet besproken werd, maar die was daar. Kon je dat delen met mensen? Of heeft dat lang geduurd voordat je dat ergens dat een uitlaatklep had?
In mijn stuk, dat heb ik ook al gespeeld bij Ach Indo. Dus 30 jaar geleden speelde ik dat ook al. En toen, ik ben natuurlijk 30 jaar ouder, hè?
Mm-hmm.
En toen had het misschien een andere klank voor mezelf. Maar ik was 8, ik werd 8. En er kwam een chaos in ons huis op mijn 8e verjaardag. En ik moest wel naar school. En ik dacht, ze mogen het niet aan mijn ogen zien. En dus dan doe ik als 8-jarige zo mijn best om het niet te laten zien. Ik weet niet eens of ik getrakteerd heb. Het was een verschrikking, maar je moet dan naar het toneelstuk kijken om te kijken wat voor verschrikking het was. Maar het komt nog een keer, je komt vast nog een keer. Ja, maar dus En toen, ik weet dus dat ik terug ben gelopen met mijn vriendinnetje na schooltijd en boven het ijs heb gestaan. Ik verklap misschien nu de helft, de clue. Maar dat ik achteraf gezien eigenlijk een soort zelfmoord deed. Maar dat heb ik
niet uitvoerde, maar één
ik
gedachte.
Ik heb wel iets uitgevoerd. Ik kwam met hersenschudding thuis.
Oh ja.
Maar dat gaat in het stuk. Maar goed.
Zo heftig is dat je.
Er was heel. Ik zei, dan vroeg mijn vriendinnetje, wat ga je vanmiddag doen? Was ik 7, 8, 9. En dan zei ik, nou ja, ik ga maar slapen. 3:30, 's middags. Ik ga maar slapen. Er was gewoon, er viel niks. Nou, mijn broer sloeg altijd. Mijn moeder was altijd moe. En mijn vader was natuurlijk veel weg vanwege militaire zaken, zullen we zeggen. Nou, ik weet dat ik een keertje toen maar in bed ben gekropen. Ik kroop natuurlijk vaak, maar ik kroop in bed. En dan ineens, waar zit jij? Waar zit jij? Verdomme! Dat trekt mijn moeder mee onder dat bed vandaan. Bam, bam. En dan heb ik waarschijnlijk die bedden weer vuil gemaakt. Want zo is Indioka, alles. Je mag niet eens de leuning aanraken, want dan komen er al bacteriën op.
Spik en span, alles.
Ja, nou,
keurig
maar
netjes blijven.
Maar dat is een Nederlandse spik en span. En Indisch is absoluut geen bacteriën.
Mm-hmm. Maar dit was dus, als ik het zo hoor, misschien wel een cocktail van die cultuur en het trauma van de oversteek
en de
niet kunnen landen.
Ja, zeker, zeker, zeker. Dat zeg ik in een van die scènes. Zozeer niet voorbereid op het leven hier. Zozeer niet aan kunnen passen. Dat geldt dan voor mijn moeder. Hè? Dus ik heb nu achteraf echt wel medelijden met haar. Alleen vind ik niet dat ze zo naar ons had mogen doen. Maar ja, ze had niet anders, hè?
Onmacht, hè? Nou heb je die voorstelling. Ik was een beetje op zoek, hè? Van waarom maakt iemand daar dan voorstellingen? Of een duo, hè? Maak je daar dan voorstellingen van? Is dat dan om zelf je verhaal? Want het is ook omdat op die website stond dat, hè?
Ja.
Het Indische, het theatrale en het therapeutische.
Ja.
En is dat therapeutische voor jezelf geweest? Of ook voor je publiek? Of hoe heeft dat uitgepakt?
Nou ja, kijk, als er iemand uit de zaal naar mij toe komt en zegt van, hoe heb jij je vader nou kunnen vergeven? We hebben in IJsselstein het derde stuk gezien. Dat ging over mijn moeder. En mijn broer, je wil het niet weten, maar ik heb nou eenmaal zo'n gezin, zo'n familie kom ik uit. Die zei, ik verbied je om dat stuk te spelen. En als je ooit nog iets speelt, je stuurt mij de tekst onmiddellijk op. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb zelfs gevraagd aan mensen, heeft u daar het recht toe? Maar goed, ik heb zelfs de politie gewaarschuwd, omdat ik bang was. Nou weet ik weer niet wat ik wilde vertellen.
Nou, dat therapeutische aspect van, ja, van die voorstelling.
Toen kwam er dus ook dus in IJsselstein. Toen speelde ik het stuk en hij kwam toch in de zaal. Ik voelde me al ontzettend bang. Ja. Maar toen vroeg degene die dit had georganiseerd, wie wilde wat zeggen? Toen stond er een vrouw van 62 op. Ze zegt, ik heb 1,5 uur naar mijn moeder gekeken. En aan het einde heb ik haar eindelijk kunnen vergeven. Wow. Nou, wat is nou therapeutischer?
Ja, dat is een helder verhaal. Ja. Veel duidelijker. Maar en voor jezelf, want je gaf het al aan, je bent, en misschien ook, ja, Harriet zit hier niet, dus laat me gewoon bij jou houden.
Ja?
Maar 30 jaar geleden dat proces begonnen, hè, van nadenken over waar kom ik nou eigenlijk precies vandaan.
Ja?
Dat een theatrale vertaling gegeven in voorstellingen. En nu speel je aanstaande zondag deel 4. Wat heeft het je gebracht in die periode? Wat is er veranderd? Ja, een mens verandert sowieso, mag ik hopen, in die tijd. Ja. Maar
nou, sowieso heb ik ook echt heel veel therapie gedaan. Hè?
Mm-hmm.
Ik heb psychologie gestudeerd. Dat had ik al in Utrecht gedaan. Maar later ben ik gedragstherapie gaan studeren. En later heb ik PRI gedaan. Past Reality Integration. Nou ja, goed. Ik heb me heel veel bezig gehouden met al die pijnen. En het is inderdaad, wat ik hier voor in het vierde stuk voor het eerst echt duidelijk kon zeggen, hoe tragisch het voor mijn moeder is geweest. Hoe tragisch.
Mm-hmm.
En nog duidelijker kan zeggen, wat was mijn vader een heldhaftig iemand. Wat heeft hij veel gedaan om voor God en vaderland, maar ook voor zijn vrouw en zijn kinderen. Hij zorgde dat wij, hij wilde ook dat wij met Nederlanders trouwden. Ja, dat kun je gek vinden.
Mm-hmm.
Maar hij zag natuurlijk zijn eigen huwelijk. Hoe moeilijk dat hier in Nederland geaccepteerd werd. Of een plek gevonden. Ja, nee, ik heb
dus een soort
heel veel waardering voor hem.
Ik hoor een verzoening met die twee oude figuren die in jouw leven.
Ja.
Maar ook met hun geschiedenis en alles wat dat voortgebracht heeft.
Ja.
En dus die titel, Langzaam wordt het lichter.
Ja.
Dat zit traagheid in, maar ook hoop.
Ja, klopt. Het is niet zomaar, maar misschien een leuk dingetje. Ik kom uit een gezin van 7. De onderste is overleden. Dat was een Mongolen broertje. Dat wordt mijn 5e stuk. Kom ik ook weer hier.
Er komt nog een stuk. Kijk.
Ja,
okay, ja,
maar dat is niet Indisch dan, hè?
Nee.
Maar dus En die andere 6 zijn absoluut niet wat je noemt enorm op goede voet. Of het tegendeel daarvan, zou ik willen zeggen. Maar de dochters van mijn oudere zus, 1,5 jaar ouder maar, die willen alle 2 met hun man en hun kinderen, en die zijn 12 en 14. Ik zei, het is geen leuk stuk hoor. Maar ze willen per se komen, want ze willen dat hun kinderen de geschiedenis van hun grootouders en hun overgrootouders leren kennen.
Mm-hmm.
En ze zijn erg blij. Zij zijn ook bij dat 3e stuk geweest. Nou, mooi toch? Dus dat is toch mooi? Dan heb ik toch al iets bereikt.
Ja, dus is het ook belangrijk voor die generatie die weer zeg maar na jou komt? Omdat, ik kan me voorstellen, jij bent kind van jouw ouders waar je net zo best wel openhartig over bent, wat niet altijd makkelijk was.
Nee.
Maar goed, er komt hierna generatie, misschien draag je zelf ook wel weer dingen daardoor mee die doorwerken. Waardoor zij ook vragen hebben van, hey, hoe komt het eigenlijk dat
ik zo verlegen
of mama
ben.
Of wat dan ook. Ja.
Of dat ik dat echt niet durf. Of dat ik me niet durf te presenteren. Hoe komt dat eigenlijk? Of dat ik op zoek ben per se steeds maar weer op zoek. Ja, dat is ook echt. Zolang ouders hun eigen trauma's niet hebben kunnen verwerken, worden ze doorgegeven. Dat zeg ik in het stuk. En dat ben ik helemaal met mezelf mee eens.
Hmm.
En dus, ik doe erg veel mijn best om het leuk. Ja, leuk is ook zo'n woord.
Mm-hmm.
Maar ik wil dat mijn kinderen het goed met elkaar hebben. Ook als ik er niet meer ben. Tot nu toe lukt het aardig. Maar ik kan het niet zien, want ik ben er nog.
Ja, dat snap ik. Goed, dan spelen zij zelf ook een rol in. Maar goed, dat betekent ook, dat veronderstelt, het zijn best persoonlijke vragen, maar toch is dat jij met je kinderen daar ook over in gesprek bent.
Ja.
En bent geweest. Zo van, dit is de geschiedenis.
Ja.
En dit ben ik.
Ja.
En dit is hoe ik op jou reageer. Dat klopt ook als ik dat zeg?
Ja, klopt. Ik was vroeger natuurlijk, toen ik ik ben alleenstaande moeder geweest, een periode, 4 jaar wel. En ik was hartstikke druk bezig. En mijn oudste, die is echt wel vaak dan weer daar, moest die opgepast worden. Het was zelfs zo dat ik les moest geven op het woonwagenkamp. En ik had natuurlijk geen oppas. En dan had ik de telefoon naast, hij was 5, telefoon naast zijn bedje. Soms een paar oliebollen naast zijn bedje. Het is achterlijk natuurlijk.
Achteraf, ja.
Ja, achteraf. Ja. Of ik heb hem ook wel eens meegenomen in het kinderbedje. En dat was wel grappig, want ik gaf les aan meisjes. En die meisjes bleven me allemaal weg. Ik denk, ze kunnen toch niet allemaal naar de wc zijn? En toen ging ik kijken, toen stonden ze allemaal om het bedje van mijn zoon. Ja, ja. Dus zulke dingen heeft mijn eerste kind wel meegemaakt. En toen zei iemand dat tegen hem. En toen zei hij pas, ik heb mama al lang vergeven. Nou, mooi toch?
Ja, zeker mooi.
Ja.
Hey, we gaan even naar zondag toe. Langzaam wordt het lichter.
Ja.
In première in De Kleine Willem.
Ja.
Misschien nog kort even, wat gaan we meemaken? Wat gaan we zien? Wat moeten we ons voorstellen?
Nou, we halen uit onze 3 stukken scènes waarvan we denken, die geven iets weer. En daaromheen zijn we steeds met elkaar in gesprek. Dus normaal speel je scènes, maar wij spelen scènes en zijn dan weer met elkaar in gesprek. En dat is dan ook officieel een toneelstuk, maar toch is het meer een gespreksmoment. Mm-hmm. En
dus toneelscènes, theaterscènes, ja. Gesprek.
Ja.
Nog meer muziek, dans.
Ja, we laten ook muziek. Ik heb heel veel gedichtjes. Ik heb 1 gedichtje meegenomen.
Doe eens eentje.
En dat is.
Sluiten we misschien daar ook mee af. Ja. Ondertussen pak jij je gedichtje erbij.
Ja.
Zondagmiddag in De Kleine Willem. De tijd weet ik zo even niet in mijn hoofd.
3 middags.
3 middags. Er zijn nog kaarten.
Ja.
Tentje Theeman. Kan je zoeken je gedicht of heb je een beetje met je hoofd?
Ja.
Oh, oké.
Okay. En sorry, maar ik bedoel, want we hebben het gehad over de mensen die zelf dit verhaal kennen. Maar we leven in Nederland waar heel veel mensen met jouw verhaal rondlopen. Je nodig je in die zin iedereen uit ook of van leren ons verhaal kennen, want dan begrijp je misschien iets beter waar we vandaan komen.
Ja, als je weet hoeveel uren ik besteed om mensen warm te maken.
Ja.
Maar ik heb gisteren nog de burgemeester uitgenodigd en het was dus weer te laat. Je hebt maar zo weinig, ik heb jou gesproken, maar je bent maar 1 persoon, hè?
Ja, ja.
En dus ja,
maar goed, bij deze staat het, zondagmiddag.
Ja, ja, ja.
In De Kleine
en
Willem.
Kom allemaal, en als je niet kunt, kom dan naar Almelo. Want we gaan ook nog in Hof 88 optreden.
Ja.
En in de posten, bij de bejaarden. Dus,
wel gaaf. Ik dacht dat je daar naartoe wilde ook. Maar ik dacht, er zijn ook in onze tijd natuurlijk veel vluchtelingen. Dat zijn recente vluchtelingen uit een recenter verleden.
Ja,
met recente trauma's.
Ja.
Heb jij de indruk dat die mensen aanslaan op de stukken die jullie maken? Dat daar dingen in zitten die ook voor hen relevant zijn?
Nou, dat ontheemde.
Ja.
En dat niet thuis voelen.
Ja.
Of helemaal niet thuis zijn. Dat hoor je van veel vreemdelingen. Ik bedoel, van veel mensen die uit een buitenland komen. Alleen het verschil is, ja, dat weet je ook, dat die groeperingen zo bij elkaar klonten en zich dan niet alleen voelen. Hè?
Mm-hmm.
Dat geldt voor Syriërs, dat geldt voor Turkse mensen. En dat moet ook wel een beetje voor Indische mensen gegolden hebben. Maar later niet. Toen mijn vader eenmaal in Franeker was, was hij natuurlijk een donkere tussen de Friesen. Ja.
Marionne Gerverdenken, hoe heet je gedicht?
Zullen we maar zeggen oorlog of zoiets?
Ik vind het goed, het is dus jouw gedicht.
Er zullen elke keer opnieuw schokken voelbaar zijn die ons vertellen dat niet zo simpel of blijvend is als het lijkt. Er zal steeds weer een oorlog woeden. Er zullen altijd oorlogen woeden die vertellen dat wij in onze menselijke kleinheid elke keer weer in eigen valkuil trappen. Er zal altijd afgunst, achterdocht, wantrouwen, verraad en haat onder de mensheid zijn. Ellebogenwerk om bovenaan te staan of daar te komen. Er zullen altijd mensen dromen van de beste willen zijn. Er zullen in eindeloze herhaling volkstromen zijn, vechtend, vluchtend, rennend, naar de plek waar veiligheid gedacht wordt, geborgenheid gezegd wordt. Hoe groot is de schok te ervaren niet welkom te zijn? Hoe groot is de schok te ervaren niet welkom te zijn?
Marion Gerverdink, aanstaande zondagmiddag in De Kleine Willem in Enschede. Ik zou zeggen kaarten kopen.
Dankjewel, Marion.